zegen. Vooraf enkele mededelingen. Na deze dienst is er gelegenheid om met elkaar nog enige liederen te zingen. Vanmiddag om 14:15 is de Pinksterviering van de zondagsschool. Uiteraard is heel de gemeente daar weer welkom. Een aantal van de kinderen van de gemeente zal ook afscheid nemen. Morgenochtend begint de dienst om 10:00. Er is dan openbare geloofsbelijdenis en ook bediening van de heilige doop. Zaterdagavond is er in de Open Hof een real-time jongerenavond. Dominee A.L. Molenaar hoopt te spreken over het thema God en het lijden. Volgende week zondag is er in de morgendienst bevestiging van ambtsdragers en ook afscheid van ambtsdragers. Zaterdag 8 juni is er zomermarkt rond de kerk via de Scipio-app of een bestelformulier in de hal van de kerk is er de mogelijkheid om kaas te bestellen. De collecten zijn bestemd voor de kerk en voor Open Doors. En morgen is de tweede collecte voor de diaconie. Voor de genoemde data geldt Deo voor Lente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen naar Psalm 118, vers 12 en 14. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. En dan het gebed om de zegeningen, om heil. En ook het 14e vers, gij zijt mijn God, u zal ik loven. 12 en 14 van Psalm 118. Thank you. stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 51, het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Dus 51, vers 6. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet als volgt samengevat. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
De schriftlezing vindt u in Handelingen 2. We lezen 1 tot en met 13. Handelingen 2, vanaf vers 1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn deze niet allen die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: zij zijn vol zoete wijn. We willen met elkaar nadenken over de eerste vier versen. Ik lees in het bijzonder met u het vierde vers van Handelingen 2. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. We willen nadenken met elkaar over de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is ook het thema. En we zien drie dingen in de preek straks. Hoe dat gebeurt, de weg waarin, op het gebed. Wat dat nou betekent, een aantal aspecten. Want we kunnen dat niet uit een treuren behandelen of uitputtend behandelen. En in de derde plaats letten we op wie dat nou gebeurt. En wat heeft ons dat te zeggen? Dus de uitstorting van de Heilige Geest, hè? Hoe dat gebeurt, wat dat nou betekent, wat het inhoudt en op wie. We willen eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. We denken in ons gebed aan Jacobien, die in de oase verblijft. En we denken uiteraard ook aan haar gezin. We bidden ook in het bijzonder voor de Stichting Hulp Oost-Europa. Zoals we dat traditiegetrouw ook doen met andere gemeenten hier. We denken ook aan de gemeenten daar. Zullen we het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. Zo komen wij tot u, Heere, in ons gebed. En we hebben de lofzang aangeheven zojuist. God zij altoos op het hoogst geprezen. Inderdaad, we hebben gezongen over uw goedertierenheid, die tot in eeuwigheid is. En dankzij uw goedertierenheid, uw neerbuigende liefde, zijn we ook bijeen op deze dag, deze dubbele feestdag. Want het is de dag van uw opstanding, Heere Jezus Christus. Maar het is ook de dag waarop we mogen gedenken dat u uw geest hebt uitgestort in Jeruzalem, op uw volk. Heere, geef dat dat gedenken en dat in herinnering roepen op deze dag iets mag teweeg brengen in ons hart en in ons leven. We zijn samengekomen rond uw woord. En daar bidden we ook om of u dat wil zegenen, de bediening van uw woord. En geeft dat ook de bediening van het woord iets teweeg mag brengen. Dat we niet alleen kennis mogen vergaderen, kennis mogen opdoen van de schrift. Maar Heere, zou u met uw geest in ons hart willen werken. Die geest die werkt in deze wereld. Die geest waarmee u werkt in de gemeente. Die geest waarmee u zelfs wil werken in zondaarsharten. Heere, zou u dat willen doen? Deze morgen hier in onze gemeente. In de gezinnen van de gemeente. In al onze harten. In al onze levens. We hebben het gelezen, Heere, zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En als u het geeft, dan hopen we daar ook met elkaar over na te denken. Zij allen. Maar zou u ons dan niet voorbij willen gaan? En neem uw Heilige Geest niet van ons. Heere, als we zien op wie wij zijn, op ons eigen hart, hoe bestaat het, Heere, dat u daar wil wonen en dat u het daar uithoudt? Heere, vergeef onze zonden. En geef dat we deze dagen met Pinksteren ook meer en meer mogen geleid worden in de waarheid van wie we zelf zijn. Maar meer en boven alles. En daarbij dat we geleid mogen worden in de waarheid van wie u bent. Een volkomen zaligmaker. Van volkomen zondaren. Heere, schenk ons uw zegen en werk op en onder de kansel. Wees ook, Heere, met ons als we thuis meeluisteren. We kunnen niet meer naar de kerk. Of het ging niet vanwege ziekte of zorg en tegelijk ligt ons hart hier in uw woningen. En bij de bediening van het woord van de verzoening. Heere, maak het goed met uzelf. Bezoek ons met uw heil. En dat bidden we voor heel uw kerk, Heere, wereldwijd. U hebt uw geest toch uitgestort. En Heere, dan mogen we toch veel van u verwachten. U hebt gezegd dat het woord niet leeg tot u zal terugkeren, maar dat het zal doen wat u behaagt. Heere, zou u het willen geven? Iets van dat stromen op het droge. Hier en over heel deze wereld. We bidden, Heere, op deze Pinksterdag voor het werk van zending en evangelisatie. Voor het Bijbelvertaalwerk. We bidden, Heere, of u wil geven dat alle mensen op deze wereld een mogelijkheid mogen krijgen om in eigen taal de woorden van u te horen, mogen horen over de grote werken van u, dat ze het mogen lezen. En wilt u dat gebruiken, Heere, tot heil, tot zegen? We bidden voor de vervolgde christenen. Als we onze gaven mogen geven voor Open Doors, zegen alle organisaties, alle mensen die zich inzetten voor dat deel van die ene kerk die vervolgd wordt. En we bidden, Heere, ontferm u over allen die met vervolging, met lijden omwille van het geloof te maken hebben. Soms in hevige mate. Bezoek ze, Heere, op deze dag, zoals u uw kerk toch opzoekt op de eerste dag van de week, wereldwijd. We bidden voor de gemeenten in Oost-Europa, in Roemenië. En voor de Stichting Hulp Oost-Europa, Heere. Alle vrijwilligers, allen die hun gaven en krachten daarvoor geven. U weet, Heere, van de gesloten deuren en u weet van de teleurstellingen die er geweest zijn de afgelopen tijd als het gaat om de transporten. We bidden, Heere, wilt u wegen openen? Wilt uw harten neigen? En schenkt u uw zegen ook aan de gemeenten daar? Werk in deze wereld. Werk onder het volk van de Joden wereldwijd. Denk aan uw volk Israël en maak uw beloften waar. We bidden, Heere, voor gemeenteleden die te maken hebben met zorg en moeite, met ziekte, met teleurstellingen. Teleurstellingen die een schaduw werpen over het leven. Zorg om de gezondheid, zorg om elkaar, zorg om ouders, zorg om kinderen. Wij bidden, Heere, schenk uw hulp en uw heil, genade, wijsheid, ootmoed. En Heere, ook herstel kon het zijn. We bidden voor Jacobien, Heere, in de oase. Wilt u haar genadig en goed zijn? En zegent u het verblijf daar? Geeft u nieuwe kracht, nieuwe moed? Heere, ook als het gaat om de toekomst. Een weg waar langs haar voet kan gaan. Als vrouw, als moeder, als echtgenote. Zegen het gezin, zegen Robin, de kinderen. De ouders. Allen om hen heen. Heere, wilt u het wel maken? En zo zijn onze ogen op u. We hebben niets verdiend. Maar we hebben u zo nodig. Uw heil, uw geest, uw zorg en uw genade. Het inzicht. Geleid worden. Zoudt u het willen doen, Heere? Zegen allen die een taak hebben in deze dienst en verheerlijk uw grote naam. Uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen, Psalm 87, 1, 3 en 4. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden. De Filistijnen, de Tyriërs, de Mooren en God zal ze zelf bevestigen en schragen. 1, 3 en 4. Van Psalm 87. Psalm 69, vers 14, zingen we als antwoord op de preek. Gemeente, het is feest in Jeruzalem. Pinksterfeest. Het is druk op straat. Duizenden mensen zijn gekomen in de stad om de Heere te danken. Niet alleen Joden uit Israël, maar ook Joden uit andere landen zijn naar Jeruzalem gekomen. De Heer heeft het koren laten groeien, een rijke oogst gegeven. En de afgelopen weken is die oogst binnengehaald. En nu willen de mensen op de 50ste dag na Pasen, Pinksteren, dat komt van het Griekse woord 50ste, Pentecoste. Nu willen de mensen op de 50ste dag na Pasen twee broden aan de Heere geven. Twee broden aan de Heere aanbieden. De eerstelingen. Zo worden die broden wel genoemd. En daarmee zei men dan, dit brood hebben wij van u gekregen. Het is een geschenk van u, Heere. U liet het koren groeien. En met Pinksteren, aan het eind van de oogst, worden die broden als teken van dank toegewijd aan God. En ten diepste wordt daarmee heel die oogst aan de Heere toegewijd. Het is alles van u, gekregen van u. En nu geven wij het aan u terug. In de tempel zal om 9:00 het morgenoffer gebracht worden, zoals elke morgen. Maar op Pinksterdag worden er nog veel meer offers gebracht om die broden, om die beweegbroden te begeleiden. Dat was natuurlijk helemaal niet meer nodig. Er hoefden immers geen dieroffers meer gebracht te worden. Waarom was dat ook alweer? Geen dieroffers. Omdat de Heere Jezus immers het offer van zijn leven gebracht had op Golgotha. En toen scheurde het voorhangsel in de tempel. Dat dikke gordijn in het heilige der heiligen. Dat scheiding maakte, het scheurde van boven naar beneden. De toegang tot God is vrij door Golgotha. En niet door de dieroffers. Nou, natuurlijk moet je dan wel gebruik maken van die toegang tot God. Eerbiedig tot God gaan. Dat kan, dat mag. Nu en straks en vanavond en elke dag naderen tot de Heere. Nou, ergens in een huis in de buurt van de tempel gebeurt dat ook. Er wordt genaderd tot de Heere. Er zijn 120 mensen bij elkaar. Het zijn de discipelen van de Heer Jezus. Maar ook zijn broers zijn erbij. Zijn moeder, Maria en nog meer mensen die de Heer Jezus lief hebben. Het is nu al 10 dagen geleden dat hij naar de hemel ging. Hij had beloofd dat hij de Heilige Geest zou sturen. Blijf in Jeruzalem en verwacht daar de belofte van de Vader, had hij gezegd. U zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Nou, al die dagen hebben ze zonder ophouden gebeden. Met z'n allen. Eerbiedig gingen ze tot God. Eendrachtig, eensgezind betekent dat. 10 dagen lang bidden. Natuurlijk gingen ze tussendoor ook eten. En hebben ze ook geslapen. En ze hebben een nieuwe discipel gekozen, Matthias. En ze zongen tussendoor een paar mooie psalmen. En af en toe liepen ze een rondje in het veld voor een frisse neus. Maar om vervolgens weer verder te gaan met bidden. Want in die weg wilde de Heere zijn belofte vervullen en de Heilige Geest geven. Ze gaven de moed niet op na dag 7. Nee, ze volharden in het gebed. Houd aan in het gebed, want de Heere doet wat hij belooft. Ook al duurt het 5 dagen, of 8 dagen, of nog veel langer. Hij doet wat hij heeft beloofd. En daarom ook nu met Pinksteren hebben ze elkaar in alle vroegte weer opgezocht en zijn ze in gebed. Heere, wilt u ons alstublieft uw Heilige Geest geven? Die alleen kan ons troosten. Die zal ons uw woorden weer in herinnering brengen. Die kan ze uitleggen. Die kan ons leren hoe we moeten bidden. Die zal ons leiden. Die zal ons vertellen waar en hoe we straks het evangelie moeten verkondigen. Die zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. En ook ons, want die wereld die zit ook hier. Toch? O Heere, zend uw geest zoals u hebt beloofd. En zoals de Vader heeft beloofd. We hebben het niet verdiend. Maar u hoort toch geen gebeden omdat wij mensen iets zouden verdienen. Het waard zouden zijn uit genade toch, om Jezus wil, omdat u het zelf hebt gezegd. Ze waren volhardend in het gebed en werkzaam met die belofte die God hen had gegeven, die de Heere Jezus hen had gegeven. En hij zal het doen. En dan op de 10e dag, jawel. Begint te waaien onder het bidden. Nee, het lijkt zo. Zo klinkt het. Alsof het heel hard waait. Een geluid als van een geweldige wind vervult het huis. Wat gebeurt er? Het bidden is ongetwijfeld gestopt. En ze kijken elkaar aan. En ze zien bij elkaar die tongen als van vuur. Het zijn geen echte vlammen. Nee, het lijkt erop. Wat gebeurt er? En de schrijver van Handelingen, en dat is Lucas, hij legt het uit in vers 4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En Petrus zal het straks ook uitleggen aan de toegestroomde menigte mensen. Dit is wat geprofeteerd is door Joël. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En de Heere Jezus, hij had erover gesproken. Het is voor u nuttig dat ik wegga. Anders kan de trooster, de Heilige Geest, tot u niet komen. Uitgebreid ging het erover een dag voor het sterven van de Heere Jezus. Over de Heilige Geest in Johannes 14 tot en met 16. Net als in hoofdstuk 1 van Handelingen 5 en 8. Het was beloofd en nu doet de Heere Jezus wat hij had gezegd. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Gemeente, dat is een toepassing die we heel vaak kunnen maken. Zeker ook met de helsfeiten. Je kan die toepassing op elke bladzijde van de Bijbel maken. Misschien moeten we dat nu toch ook maar weer doen. Zolang er zijn die zonder verwondering in hun hart leven. Zonder Christus in hun leven. Maar ook als je de Heere mag kennen. Het moet blijven klinken. De Heere is een waarmaker. Van zijn woord, gemeente, daar leeft de kerk van. Daar leeft het geloof van. En dat brengt het leven. Hij maakt zijn woord waar. Wat hij dreigt. Ook dat. Het oordeel over de onbekeerden zal verschrikkelijk zijn. Maar de genade over hen die hem zoeken. Zo heerlijk rijk. Dat moeten we steeds weer horen, om niet te twijfelen, om te volharden ook in de strijd van het geloof. De Heere is een waarmaker van zijn woord. Ook al lijkt het soms dat Gods beloften hun vervulling missen, ook al duurt het lang voordat de Heer uitkomst geeft, 10 dagen in dit geval. En voor u misschien wel 100 dagen of 1000 dagen. Maar hij zal het doen. U uithelpen en doorhelpen. Zijn woord waarmaken. Genadig zijn. En de Bijbel getuigt ervan. Zie maar met Pinksteren. En hoeveel van u kunnen het beamen uit ondervinding? Het is waar. U kunt ervan op aan. En dat de Heer dat laat zien, gemeente, dat is een aansporing voor u, voor jou, om de Heer aan zijn woord te houden. Als je nog zo top met de zekerheid, als je zo top met dat hart, als je top met zorg en moeite, houd de Heer aan zijn woord. Woord. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, Heere, doe zo ook bij mij. Niet vanzelfsprekend dat de Heere dat doen zou, nee. In die zin, als ik naar mezelf kijk, niet. Er is niets in mij waarom God het zou moeten doen. Het is een wonder. Het is een wonder. God had zijn zoon niet hoeven sturen, gemeente. God had zijn geest niet hoeven geven. Niemand zit op die geest te wachten. Het tekent onze verlorenheid. En tegelijk, als God het niet had gedaan, waar hadden we het moeten zoeken? Wie kan ons leiden? Wie kan ons overtuigen van zonde? Wie kan de Heere Jezus nou dierbaar en kostbaar maken voor je hart? Wie kan overtuigen van zijn gerechtigheid? Wie kan ervoor zorgen dat het hart gaat branden voor de Heer Jezus? Dat straks die aarde met zijn vrees vervuld wordt. Maar God dacht aan zijn genade. Bewogen met ontferming. Hij gaf zijn zoon, hij gaf zijn geest. En ze werden allen vervuld. Met de Heilige Geest. Op het gebed. Naar zijn belofte. En wat gebeurt er dan? Als die mensen met de geest vervuld worden, nou dat lees je in vers 4, ze beginnen te spreken. Waar men ook vandaan komt op die dag in Jeruzalem, of men er nu te gast was, of dat men uit een ver land kwam om aan het eind van zijn leven, na de pensionering, om het even modern te zeggen, weer in Jeruzalem is gaan wonen. Al die mensen horen de discipelen spreken, die 120 personen. In hun eigen taal. Over de grote werken van God. Wat een genade is dat. Want hoe komen al die verschillende talen in de wereld? Dat is sinds de torenbouw van Babel, nietwaar? Die veelheid van talen was een straf van de Heere. Omdat de mensen ten diepste als God wilden zijn. En hem niet wilden gehoorzamen. God verstrooide de mensen over de aarde. Er kwamen verschillende volken. Maar de Heere gaat die volken weer opzoeken. In hun taal gaan ze de woorden van genade horen. Die taalbarrière wordt hier opgeheven. Zie je de goedheid van de Heere. De goedertierenheid van de Heere. In dat woordje goedertierenheid, daar zit dat neerbuigende van de Heere in. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Dat had hij niet hoeven doen. De mens had tegen God gekozen, gemeente. De Heer, de mens had voor de onverstaanbaarheid gekozen. Maar God maakt zich bekend, verstaanbaar, opnieuw. Ook vanmorgen, dat je het woord hoort. Daarin mag je Gods goedheid zien. Dat je het kan begrijpen, genoeg kan begrijpen. Om te zien wie je zelf bent, wie de Heer is. Hij had ook in het Hebreeuws kunnen laten preken. Maar nee, gewoon in het Nederlands, je eigen taal. Wat een genade. En dat betekent dat de Heer heel graag wil dat je het hoort. En heel graag wil dat je het begrijpt. En dat je hem lief hebt. En hem dient. Dat betekent dus ook, gemeente, dat het heel belangrijk is om het evangelie door te geven in andere talen, nietwaar? En om die Bijbel te vertalen. De grote werken van God, die moeten bekendgemaakt worden. Dat betekent dus, gemeente, dat je geen christen kunt zijn zonder hart voor de zending, zonder hart voor het Bijbelvertaalwerk, zonder gebed om arbeiders in de wijngaard. En als God nou zo bewogen is dat hij die mensen in hun eigen taal opzoekt, zou je dan ook niet bewogen worden? Dus gemeente, stel dat er iemand neervalt in de kerk hier. Heeft dringend hulp nodig. Zouden we die niet helpen? Zouden de BHV'ers niet opspringen uit hun bank? Maar stel je nou eens voor dat er iemand is die het evangelie niet hoort. Over die ene naam waardoor je alleen maar levend kunt worden, gered kunt worden. Wat dan? Wat dan? Stel dat je het hoort en je hoort het aan. En je gaat weer verder zoals je de kerk in kwam. Zonder roep om ontferming. Wat dan? Gemeente, de mensen, ze gaan spreken als ze vervuld worden met de Heilige Geest. Bewogen, verwonderd, tot eer van God. Maar ook met het oog op die mensen daar. Dat woord, dat klinkt straks ook. En dat woord klinkt door middel van Petrus en doet een appel op het hart van de mensen. Bekeer u, dat u niet verloren zou gaan. Dat is de kern van Handelingen 2, gemeente. De prediking van het woord omvat de meeste versen in dit gedeelte. De prediking van het woord staat centraal in Handelingen 2. En die nadruk kom je in dat hele Bijbelboek Handelingen tegen. Het is vol van de verkondiging. En zo stuwt de Geest dat woord door Israël, door Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. Denk aan de laatste twee versen van het Bijbelboek. Het eindigt met de verkondiging van het woord. Gemeente, als de Geest dus gaat werken, en als deze mensen vervuld worden met de Geest, Dan gaan mensen spreken. De grote werken van God. Die je vindt in de Bijbel. De Geest is de geest van de waarheid, niet waar? En die zal leiden in de waarheid. We hopen dat vanavond met Gods hulp ook te horen. Die Bijbel is dan je leidraad. Niet allerlei gevoelens en niet allerlei emoties. Die kunnen er wel bij komen. Maar het woord. Vertel gewoon maar wat je aansprak in de preek. Als je thuis komt. Wat je mooi vond. Wat je raakte. Wat je moeilijk vond. In je dagboekje. Spreken over God. Over zijn werk. Zoals in dat gezin van Filippus gebeurde. Later lees je erover. Die had 4 dochters. En die dochters die waren ook vol van het woord. Gewoon heel eenvoudig. In het gezin ze profeteerden. Met Gods hulp hopen we daar nog wel eens een keer bij stil te staan. En dan ook met bewogenheid. Want je wordt bewogen met anderen. Als juf voor de klas, als timmerman in de bouw, als overnier, als vertegenwoordiger. Bewogen met mensen in de kerk, oud en jong. Mensen die de Heere nog niet kennen. Of die juist een heel gebrekkig geloofsleven hebben. En als je niet zo praten bent, dan zoek je naar wegen. Dan vouw je handen. Je bidt voor elkaar in het huisgezin van God. Gemeente, waar is het werk van Gods geest in ons leven? Zouden we het niet zoeken? En dan zetten we nog een streepje. Want wanneer gebeurt dit eigenlijk? Waarom wordt die geest niet uitgestort 9 dagen na hemelvaart? Of 3 dagen na hemelvaart? 3 is toch ook een mooi getal. Of 7. Ze hadden toch lang genoeg gebeden, nietwaar? Even heel menselijk gezegd. Waarom nou 10 dagen na hemelvaart? Met Pinksteren. Nou gemeente, omdat Pinksteren een bijzonder feest is. Het is het feest van de eerstelingen. We hebben ervan gezongen met Psalm 118. En dan is het heel treffend dat de Heilige Geest ook de eersteling genoemd wordt in de Bijbel. Paulus schrijft erover in Romeinen 8. En dan zegt hij, als hij schrijft over de geest en zijn werk, want wij weten dat het ganse schepsel zucht, en niet alleen dit, ook wij zelf die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen. De verlossing van ons lichaam. De geest is de eersteling. En dat betekent dat die eerste gave, denk aan die 2 broden, waren ook eerstelingen. Die eerste gave representeert de volle oogst. En dat betekent, gemeente, dat als je nu de Heilige Geest ontvangen hebt, die eersteling van God, dat ook al het andere van Christus jouw deel is. Al zijn schatten en gaven. Als je de geest ontvangen hebt, dan heb je Christus, dan heb je alles. En wij zo rijk als wat. Uiteindelijk ontvang je de eeuwige zaligheid. We hebben de eersteling des geestes ontvangen en verwachten, en dat komt dan absoluut, de verlossing van ons lichaam, zegt Paulus. Die geest is voorschot als het ware. Voorschot op de toekomst. Als je aan de Heer Jezus verbonden bent, dan is er iets van jou al in de hemel. Je hoofd is er al. Als garantie dat ik er zeker kom. Maar als de geest woont in je hart, dan is er ook al iets van de hemel in jouw leven en in jouw hart. En dat iets is garantie van alles. De eersteling hebben Gods kinderen ontvangen. En daarmee is die volle zaligheid in de toekomst van God gegarandeerd. En daardoor kan je zeggen met Paulus dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die komt en die geopenbaard wordt. Dan is het leven je Christus geworden. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Die eersteling gave van Pinksteren. Die de garantie is van de volle zaligheid. Die rijke, zekere toekomst. Maar gemeente, dan ga je ook verlangen naar dat tweede en naar dat derde en naar dat vierde als je die eersteling ontvangen hebt, als die Heilige Geest in je hart werkt. Verlangen naar meer, om voor de Heere te leven, dicht bij Hem. Dan begrijp je McShane, hè? U weet wat hij bad. Weet u dat ook al? En jij? Maak mij zo heilig als een mens op aarde maar heilig zijn kan. Ja, dat is een aangevochten gebed, een aangevochten verlangen. Maar het is er. En hoe krijg je dat? Hoe krijg je dat? Ik beleef er zo weinig van. Het is allemaal zo vlak in mijn hart en leven. En een ander die zegt, ja, maar hoe krijg ik die geest? Hoe word ik met hem, met God verzoend? Net als toen. Denk aan die 120 gemeenten. We zeggen niet tegen u, bid er maar veel om. Nee, niet bid er maar veel om. Dat is de helft. Dat zei de Heer Jezus ook niet tegen zijn discipelen. Hij zei erbij, gij zult ontvangen. Dat moet je erbij zeggen. Bij het bid er maar veel om. Gij zult ontvangen. Handelingen 1 vers 8. En in Lucas 11, daar staat het ook. Indien al gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader zijn heilige geest geven aan degene die hem bidden. Ja, dat zegt Jezus tegen de discipelen. Dat is waar. Maar de belofte is algemeen, gemeente. Er staat niet hoeveel te meer zal de hemelse Vader zijn heilige geest geven als jullie hem bidden. Jullie, discipelen. Nee, aan degenen die hem bidden. Goed lezen. Daar mag u mee op de knieën. Hij houdt zijn woord. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. We hebben iets gezien van hoe dat gebeurde op het gebed. Wat het inhoudt. Ook iets daarover. En nu, ja, op wie wordt die geest nu uitgestort? Zij allen. Staat er in vers 4. Ja, wie zijn dat? Nou, we lezen over de 12 discipelen, maar ook over die 120 personen in hoofdstuk 1 vers 15. Daar waren vrouwen bij, broers, zeiden we al, van Jezus. Maar ook andere volgelingen van hem. 120 wordt er dan genoemd. Dat is niet zomaar een getal. Net zo min als dat die 12 discipelen er toevallig 12 waren. Het hadden er ook 9 kunnen zijn. Nee, het hadden er geen 9 kunnen zijn. Het waren er 12 en het moesten er 12 zijn. Maar toen er 11 overbleven na de dood van Judas, toen moest er eentje bijkomen om weer op die 12 uit te komen. Die 12 discipelen en die 120 personen, 10 keer 12, die vertegenwoordigen het volk Israël. De 12 stammen. Als we dus lezen in vers 4, ze werden allen vervuld, net als in vers 3, dat die vurige tongen op ieder van hen zaten. En in vers 1, zij allen waren eendrachtig bijeen. Dan zie je dat hier niet alleen het woord in vervulling gaat, dat die discipelen de Heilige Geest zouden ontvangen. En dat de Heilige Geest beloofd nu gekomen is. Maar dat hij komt op Israël. Op die 12, op die 120, 10 keer 12, die vertegenwoordigers van die 12 stammen. De geest wordt uitgestort op Israël. Zo was het ook beloofd in het Oude Testament, dus het had ook niet anders gekund. Ik zal mijn geest uitstorten. op uw zaad, op uw nakomelingen, Jesaja 44. Denk ook aan de dal van de dorre doodsbeenderen, Ezechiël 37. Doodsbeenderen die God weer bij elkaar brengt en leven geeft, door zijn geest tot leven roept. En dan zegt God dat hij dat volk weer terug zal brengen in het land. In hun land. Dat is gebeurd na de ballingschap. En zou er ook niet iets zichtbaar van worden in 1948? Maar God zegt daar ook. En ik zal mijn geest in u geven. Dat is Israël. En zo was het ook met de profetieën, gemeente, die Joël profeteerde en die aangehaald worden door Petrus straks. Joël 2. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen, Israëls zonen, en uw dochters, Israëls dochters, zullen profeteren. En uw ouden, Israëls ouden, zullen dromen dromen. Uw jongelingen, Israëls jongelingen, zullen gezichten zien. Ja, ook over mijn Israëls dienstknechten, dienstmaagden. Ja, Gods dienstknechten, Gods dienstmaagden. Dat is Israël. Zal ik in die dagen van mijn geest uitgieten. Pinksteren vindt plaats in Jeruzalem, gemeente. En straks zeker, dan komen de heidenen in beeld. Deze gebeurtenis waait uit over heel de wereld. Maar dan toch, Israël, zij allen, waren die vertegenwoordigers van die 12 stammen, werden vervuld. En al die mensen in Jeruzalem zijn, die al die verschillende talen spreken. Wat zijn er voor mensen? Dat zijn Joden en Jodengenoten, volgens vers 5. En ze wonen daar, zo lezen we, wonende in Jeruzalem. En die mensen die straks tot bekering komen met duizenden tegelijk, dat zijn Joden. Velen van hen waren erbij, schreeuwden, kruisig hem. Maar het is voor hen geen verhindering om zalig te worden. Die mensen die met een beroep op die woorden zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Die mensen die met een beroep op die tekst tegen dat volk Israël zijn. Die hebben de Bijbel tegen zich. Denk maar aan de eerste Pinksterdag. Denk maar aan die prachtige meditatie ook in Terdee van afgelopen donderdag. Van dominee Sonneveld. Beginnend bij Jeruzalem. Preken. Bekering. Vergeving. En dan hoef je niet alles goed te vinden wat Israël doet. Helemaal niet. Want het is allemaal niet goed. Integendeel. Maar wel oog hebben voor Gods hart, voor Gods belofte, voor zijn volk. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Een gemeente, dat gebeurt op het Pinksterfeest, weet u nog? En Pinksterfeest, dat was een oogstfeest. Het feest van de eerstelingen. Weet we, twee broden gebakken van de tarwekorrels, aangeboden aan de Heere. En daarmee zei men, heel de oogst is van u, het komt u toe. En ook al het andere. En we zagen net dat de geest de eersteling is, jawel. Maar je mag die eerstelingen nou ook zien in de mensen die met Pinksteren tot Christus gebracht worden. De oogst wordt binnengehaald, gemeente. De oogst wordt binnengehaald. De eerstelingen die worden gegeven aan de Heere. De eerstelingen van Israël. Die 120 en die 12. Die duizenden die tot bekering komen in die eerste hoofdstukken. Maar na de eerstelingen volgen er nog heel veel. De velden zijn wit om te oogsten, zegt de Heer Jezus in Johannes 4. En vele Samaritanen kwamen tot geloof. De oogst is groot, de arbeiders zijn weinigen. Bid tot de Heere van de oogst dat die arbeiders uitstoten. Nou, in Handelingen worden die arbeiders erop uitgestuurd, gemeente, met het woord. Om de eerstelingen binnen te halen, maar ook om daarna nog weer anderen binnen te halen. Uit Samaria tot aan het uiterste van de aarde. Het oogsten gaat door. Ook vandaag is de Heer bezig. Het oogst. Het planten, het nat maken. Het wasdom geven, maar ook met oogsten. Dat betekent dat u de Heer mag bidden. Bid tot de Heer van de oogst, om arbeiders. Voor de Filistijnen, voor de Tyriërs en de Mooren, de Nederlanders en de Nepalezen en de mensen in Afrika en Zuid-Amerika en Roemenië. En in Israël. En in New York, waar honderdduizenden Joden wonen. Of de bedekking van de ogen van de Joden mag vallen. Bid om en voor zendelingen, evangelisten, bijbelvertalers, godvrezende leerkrachten, vaders, moeders, ooms, tantes, opa's en oma's. Bid tot de Heere van de oogst, ook voor Middelharnis. Die oogst moet naar binnen, niet de aardappels, maar de mensen. We leven in het laatste der dagen. Dus die tijd, gemeente, die tijd van de oogst en die tijd dat een ieder die de naam van de Heere aan zal roepen, zalig zal worden. En als de Heilige Geest nou in je gaat werken, dan ga je ook dat belangrijk vinden. De oogst. Dan gaat het wel eens zeer doen als je mensen, jongeren en ouderen ziet leven zonder Christus, zonder gehoorzaamheid aan het woord van Christus. Het gaat wel eens pijn doen als je voor de spiegel staat. Je denkt aan je eigen hart. En als dat niet zeer doet, gemeente, dan is er bekering nodig. Wil God dat geven? Wat dacht u? Het geldt ook vanmorgen. En ieder die de naam van de Heere zal aanroepen. Van de Heer Jezus. Hij zal zalig worden. Dat betekent dat je niet uit jezelf bent. Anders hoef je die naam niet aan te roepen. Maar we kunnen het worden. Israël werd zalig. Hier. Door het geloof. In de weg van bekering. Ontvingen ze vergeving. Dat kan ook voor u. Midden in geestelijke donkerheid misschien wel. Beproeving en verlating. Waar je geen licht ziet. En geen zicht hebt op het werk van God in je leven. Als al het houvast je ontvalt. En ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Als je zo beseft dat je eigen werken je niet aangenaam maken voor God, integendeel. En dat je bekering en je keurige leven en je gebeden helemaal niet meetellen in de weegschaal bij God. In de weegschaal van zijn heiligheid. Ieder die zijn naam aanroept, hij wordt behouden. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Dat is ook zo'n belofte. Waarvan geldt dat de Heere zijn woord waar maakt. Dan kan een leven vol van zonde, een leven worden vol van God en Christus. Een leven vol van onrust, een leven vol vrede en heil. We leven sinds Pinksteren, gemeente, in de eindtijd. En het gaat aan op de dag van de eindoogst. Ook dat. Je kunt zeggen, als iemand de Heere leert kennen, dan gaat hij de Heere toebehoren. Dat is ook al een vorm van oogsten. Dan hoor je er helemaal bij. Dan word je aan de Heere gewijd. Als die broden aan de Heere gewijd werden. Maar als een kind van God sterft, dan wordt hij ook geoogst. Als een rijpe vrucht geplukt door de hemelse landman. Maar op de dag van het oordeel wordt er ook geoogst. Je leest dat in Openbaring 14. Het onkruid wordt met vuur verbrand en de tarwe wordt in de hemelschuur gebracht. En daar gaat het naartoe, gemeente. Naar die dag. Naar dat moment. En de Heere maakt zijn woord waar. Daar kunt u dus echt van op aan. U kunt het alvast noteren in uw agenda op welke dag. Dat weten we niet. Maar het komt. En de geest van Pinksteren stuurt de wereldgeschiedenis naar de dag van de voleinding. Dat de dag dat de oogst wordt binnengehaald. Gemeente, bent u binnen of bent u nog buiten? De Heere roept, wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle gij einden van de aarde, want ik ben God en niemand meer. Dat betekent dat hij gediend moet worden. En als dan de laatste binnen is, de laatste, misschien zit hij wel hier in de kerk, dat zou kunnen. Of dat hij in Australië woont, of in IJsland, dat kan ook. Maar hij kan ook hier zitten. Als dan de laatste binnen is, dan zal het einde zijn. En dan breekt die dag aan die nooit meer zal ophouden. Die dag waarop al Gods kinderen vervuld zullen zijn. Van het kennen en van het liefhebben van de Heere. En de aarde vol zal zijn daarmee. En God alles en in allen zal zijn. En de geest, gemeente, de geest die doet daarna verlangen. Zingt u het daarom mee? Het volle borst met hart en ziel of daarbij ook met een gebed. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en zijn goedheid prijzen. Op die nieuwe aarde zal zijn volk Israël verspreid over de wereld. En allen die in Israël zijn ingelijfd. Weer wonen naar zijn raad. En daar zal God eeuwig aan hen zijn volle gunst betonen. Amen. Zullen we danken. Heren, mag dat in ons hart geboren zijn en worden. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Heren, u hebt gedacht aan uw genade, uw trouw aan Israël niet gekrenkt. We bidden of u het ook vandaag niet doen zal. En Heren, u doet het niet. Want u maakt uw woord waar. Denk zo aan uw verbond. Denk aan ons als gemeente. Zegent u de kinderen van de zondagsschool. Vanmiddag ook de jongeren, de kinderen die afscheid nemen. Gaat u met ze mee. En zegen die Bijbel die ze mogen krijgen. Heren, dat ze door de Heilige Geest geleid mogen worden in die Bijbel, in de waarheid daarvan. Wilt u ons vanavond ook weer samenbrengen rond uw woord en gedenk zo ons allen in uw genade. Vergeef het gebrekkige, Heren, dat wat ten dele was, bevlekt. En zie ons aan in Christus en in zijn volmaaktheid. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Een psalm die je kunt zingen met kerstfeest op veel andere dagen, maar ook met Pinksteren dus. Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. 98 vers 2 is onze slotpsalm. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.